Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij in mij ontrust? Zingen we samen van Psalm 42, het 7e vers. Van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u zondag 17 en zingen daarna van Psalm 30, het derde vers. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Psalm 30, vers 3, nadat wij ons geloof hebben beleden. Er een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Vraag 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. eerste schriftlezing vindt u in Johannes 12. En we lezen samen de versen 44 tot en met 50. Johannes 12, vanaf vers 44 tot en met vers 50. En Jezus riep en zei: die in mij gelooft, gelooft in mij niet, maar in degene die mij gezonden heeft. En die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. En indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zalig maak. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Want ik heb uit mezelf niet gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. En ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik al zo, gelijk mij de Vader gezegd heeft. De tweede lezing vindt u in Johannes 20, de versen 19 tot en met 23. En noemt u Johannes 20, vers 19 tot en met 23. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus. En hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zijde zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. En als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Amen. Deze laatste versen, de versen 19 tot en met 23, vormen de tekst voor de prediking. En als kerntekst lees ik u vers 20. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zijde zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Tot zover bidden wij nu samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van eeuwig leven. En geef dat die woorden voor ons tot een spijze der ziel zullen zijn. En zo niet, maak onze harten maar hongerig, opdat wij onze mond wijd open zullen doen en wij vervuld zullen worden met het vette van uw huis en het heilige van uw paleis. Heere, verheerlijk uw naam door het woord der prediking, het woord dat u wilt gebruiken om zondaars harten tot u te bekeren, tot geloof te brengen. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord Gods. En wat een geweldige kracht gaat er in uw woord schuilen. Het is het middel van uw Heilige Geest om dode zondaren tot nieuw leven te verwekken. En ook om dat leven te onderhouden. En wat hebben we dat nodig? Als wij uw leden lief krijgen, dan leren we toch in het bijzonder te leven bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. O, dat we het vanavond mogen ervaren, jong en oud samen, dat genade op uw lippen is uitgestort, opdat we eeuwig van u gezegend zouden worden. En daarom bidden wij u, schenk ons de hulp van uw geest, zowel in spreken als in luisteren. Rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Geef ons een ongestoorde, maar bovenal een gezegende dienst, waarin uw naam verheerlijkt wordt en waarin wij ons heel persoonlijk aangesproken mogen weten dat niemand van ons in ongehoorzaamheid aan uw woord zijn of haar weg zal gaan, maar dat we met elkaar mogen buigen, Heere, voor u en dat van harte. Immers, u hebt een gewillig volk op de dag van uw Heerkracht. Wij bidden het u alles om de verdiensten van uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 77 en daarvan de versen 6, 7 en 8. Wij noemden u Psalm 77... Allereerst, het zesde vers: zou God zijn genaam vergeten, nooit meer van ontferming weten. Het zevende vers: zal gedenken hoe deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En ook het achtste vers, ten slotte: heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreek uw hoogheid tegen. Gemeente, vers 19 schetst ons zomaar in een enkel woord de situatie waarin de discipelen zich bevinden. Als het aan avond was, lezen. Als de deuren gesloten waren. En om de vrezen der Joden. Daar zitten ze nu. Zonder hun broeder Thomas, die is zijn eigen weg gegaan. Die wilde dat verdriet van het sterven van zijn Heer alleen verwerken. En zij zitten als 10 bange vogeltjes bij elkaar. De beschuldiging van lijkroof hangt hun boven het hoofd. Soldaten die de wacht hielden zijn immers omgekocht te worden om het gerucht te verspreiden dat Jezus door zijn discipelen was gestolen. En de opstanding van hun heren en meester uit het graf was volledig aan hen voorbij gegaan. De mogelijkheid van zijn opstanding uit de doden is zelfs niet eens in hun hoofd opgekomen. Laat staan dat er een hartelijk vertrouwen was geweest in de woorden die Jezus aangaande zijn opstanding uit de doden had voorzegd. Had gesproken over zijn op handen zijnde lijden en sterven. Had zelfs gesproken over zijn kruisdood. Maar ook steeds gezegd, maar ten derde dagen opstaan uit de dood. Maar er was geen gehoor voor geweest. Geen opmerking. Erger nog, er was sprake geweest van ontkenning. Het zal u geen zins geschieden. In het Grieks staat het zo. Het zal u niet overkomen. En er was ook geen oor geweest voor de schriften van Mozes en al de profeten. Dat is het wat Jezus toch zegt tegen de Emmausgangers, die ook van zijn opstanding hebben gesproken. En dan op deze eerste dag zijn er toch al getuigenissen geweest van de opstanding van de Heer Jezus Christus. De vrouwen waren bij hen gekomen. En ze zijn natuurlijk in uiterste opwinding geweest. En wat zullen ze met alles wat in hun hart was, het verteld hebben, de Heer is waarlijk opgestaan. We hebben hem ontmoet. Maar hun getuigenis, lezen we dan in de schrift, was hun geweest als ijdel geklap. Dat wil zeggen, kletspraten, niet meer dan dat. Wat een situatie. Geen geloof. Geen hoop meer. Al hun hoop is vergaan. Alleen wat nog leeft in hun hart is een hartelijke liefde tot de Heer Jezus Christus die in het graf gelegd is. Psalm 77 zou voor deze broeders geschreven kunnen zijn. Zouden zijn beloftenissen immer hun vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht. En dan te midden van deze nood en dood waarin deze discipelen zich bevinden, lezen we die veelzeggende woorden in onze tekst. Kwam Jezus. En dat moet nu eens doordringen tot u en tot mij. Kwam Jezus. En dat is nodig. Dat is nodig voor u en voor jou. Fijn dat jullie zo met zoveel in de kerk zijn, jongeren, kinderen. En voor mij. En daarom de vraag naar onze harten toe. Is Jezus al tot ons gekomen? Calvijn zegt het zo kenmerkend. Zijn komen gaat altijd aan ons komen vooraf. Want u weet het. Wij zijn van de Heere weggegaan. En wat ons betreft met een eeuwige afkering. En te midden van die nood en dood is de Heer Jezus gekomen. Uit die hoge hemel gekomen naar deze door en door zondige aarde. En waarom? Nou, hij zegt het zelf. De Zoon des Mensen is gekomen. Zijn woorden van de Heer Jezus. om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. En dat is nu precies wat u en ik nodig hebben. Want te midden van die verlorenheid waaruit wij onszelf nooit kunnen opheffen, verschijnt hij. En dan in het gewaad van zijn woord, ook vanavond, zet hij zijn voetstappen onder ons. Komt hij bij ons langs om dat heerlijke, zaligmakende werk in de harten te verrichten van de grootste der zondaar. En waar hij dat heerlijke werk al gewerkt heeft, om dat werk alleen maar te bevestigen, opdat we meer en meer op deze dierbare zaligmaker en heiland betrokken zouden worden. Dat we niemand anders zouden zien dan Jezus alleen. Opdat we het met McShane zouden kunnen zeggen, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Zal u nog wat noemen wat Jezus gezegd heeft? Ik ben niet gekomen, daar hebt u het weer, dat komen tot ons. Ik ben niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om de mensenzielen te behouden. Dat is het doel van zijn komst. Daartoe is de hemel gescheurd. Daartoe is hij neergekomen om dat heerlijke werk van zaligmaken ter hand te nemen. En wat heeft hij het gedaan, nietwaar? 3 jaar lang niet anders gedaan dan dat. En u weet het allemaal, hij kon het niet laten om het zelfs op het vloekhout des kruises nog te doen. Om 11:55 maakt hij nog een moordenaar zalig. Maakt hij van een spotter een godlover. Hij is met recht de koning der Joden, de koning van de godlovers. Nogmaals is hij ook in ons leven gekomen. En dan weet u, als hij komt, dan brengt hij alles mee, want alle barrières die er bij u en mij zijn, die neemt hij weg. Hij slecht ze, alsof ze er niet zijn. Alle bezwaren worden op eenmaal door hem weggenomen. De bruid uit het Hooglied zegt het zo heerlijk. Ziet, hij komt, springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. En zo verheerlijkt hij zijn genade in ons binnenste. Zo worden vijanden tot vrienden gemaakt. Oh, dan hoeft hij maar te spreken. 1 woord. Denk maar aan die hoofd maar over 100. 1 woord. En uw knecht zal genezen zijn. Geen verdriet of wanhoop. Geen ongeloof of tegenstand. Hij maakt plaats voor zichzelf. Hij zegt het nu maar, kind van de Heere, in Alblasserdam, jong en oud. We weten daar toch persoonlijk van, hoop ik. Hoe hij door zijn zondaarsliefde ons hart ingenomen heeft voor hem. We konden toch niet langer meer blijven die we waren. U hebt toch geroepen om bekering. U hebt toch geroepen om de hulp van uw, van zijn geest. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, dat is toch vrucht van zijn koop. Dat maakt u tot een afhankelijk kind van hem. Dat is nou wedergeboren worden, met je zonden en ellende, tot de Heer je ter genezing wendt. En waarom? Omdat je met die zonde niet meer kunt leven. Ze worden je last. En omdat de Heer je tot een lust wordt. Oh, wat is dat toch voornaam om dat te weten. En dat geldt ons al. Onmisbaar nodig. om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. En nu zien we hier bij de discipelen die kinderen van de Heere waren, daar is natuurlijk geen twijfel over. Maar hun geloof was geheel en al vergaan en daar zitten ze dan achter gesloten deuren met gesloten harten. Hoe wordt dit opgelost? Dat is dan toch de vraag die bij je boven komt. Hoe wordt dit opgelost? Nou, alleen door zijn komst. En dat weet hij als geen ander. Ach, hij weet ook wel dat hij die vrouwen naar hem toegestuurd heeft. En hij weet ook dat er totaal geen oor naar was. En nou komt hij bij hen. Door gesloten deuren heen kwam Jezus. En wat een aanblik, probeer je dat nou eens voor te stellen, wat een aanblik moet dit voor die discipelen geweest zijn. Ze zijn daar bij elkaar om dat lijden en sterven en dat begraven zijn van de Heer Jezus Christus met elkaar te gedenken. Die meester die ze zo intens lief hebben, die ze moeten missen en die ze niet kunnen missen. Met wiens sterven, zo zeiden wij, alle geloof en hoop is vergaan. Die staat daar ineens. In het midden van hen. In levende lijf. Letterlijk staat er dat hij zich naar het midden van hen begeeft. Dat is ook mooi om te zien. Hij kiest zelf positie te midden van zijn discipelen. Hij gaat niet bij Johannes staan om hem wat te noemen, die altijd gewend was om heel nabij Jezus te verkeren, of bij zijn broer Jacobus, die ook altijd mocht delen die bijzondere voorrechten die Jezus aan zijn kinderen gaf. Of wat denk je van Petrus, toch ook een man die een bijzondere plaats innam te midden van al die discipelen. Nee, hij staat in hun midden. Dat betekent zoveel als hij hoort bij hen. Hij is het middelpunt van hun leven. En door zo kennelijk nu die positie zelf in te nemen, laat Jezus ook merken dat hij het middelpunt van hun leven wil zijn. Oh, dat is zo herkenbaar voor ieder kind van God vanavond. Gij zijt de Heere van mijn leven. Paulus zegt het zo, Christus, die ons leven is. We kennen die uitdrukking in het midden, ook vanaf het kruis. Dat is ook wel bijzonder om dat op te merken. Hier is hij het middelpunt van zijn kerk. Maar als hij de losprijs betaalt voor die kerk, is die ook in het midden. Maar dan hangt hij in het midden van de kwaaddoeners, van de moordenaars. Hij steekt boven ze uit, als het ware, in het kwaad. Hij die nooit geen zonde had of gedaan heeft. Hij die tot zonde gemaakt is geworden. Ja, een vloek geworden zijn, zegt Paulus voor ons. Daar hangt hij in het midden, als de grootste misdadiger. Waarom? Wel omdat God ons aller ongerechtigheid op hem doet aanlopen. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. De catechisme zegt dat daar de toorn van God over de zonde van het ganse menselijke geslacht over hem wordt uitgestort. Vandaar. En Jezus in het midden. En als dat grote heilswerk door hem volbracht is. En dat is het. Want hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. Nu hij die bruidschat, mag ik het zo zeggen, betaald heeft. Denk aan dat heerlijke gezang om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Nu hij dat alles heeft volbracht, is hij opgestaan, zegt Paulus, tot onze rechtvaardigmaking. Daarom komt hij hier naar de discipelen toe. Die gerechtigheid die hij verworven heeft aan het vloekhouderschande,
moet immers een plaats krijgen in de harten van zijn discipelen. Maar ook van u en van mij. En vandaar dat hij dat woord laat verkondigen. Opdat die gerechtigheid die hij verworven heeft, ook mij geschonken worden, zegt de Heidelberger Catechismus. En dan zo volkomen, als had ik al die gerechtigheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. O, wat een heerlijk evangelie. Dan kan niemand, maar dan ook niemand, u en mij meer scheiden van de liefde Gods, die daar is in Christus Jezus. Hij is hier bij zijn kerk, bij zijn discipelen, om de zegen te schenken. De zegen van zijn zoen- en kruisverdiensten. Gij, Heere, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. En moest kijken hoe eenvoudig dat hij dat doet. Nou, wij kennen de situatie, hoe het is, en dan staat hij daar ineens in levende lijven in hun midden. Ze omringen hem dus allemaal. Hij is het centrum. En dan deelt hij zo de zegen uit. Vrede, zei u. Wat is het toch waar, genade, is op zijn lippen uitgestort die schevenglijk van God gezegend wordt. Dan kan ik het ook begrijpen dat je aan zijn lippen hangt. Oh, dat is toch herkenbaar, nietwaar, dat je zo in de kerk zit. Dat je niet anders doet dan maar verlangen naar zijn woorden. Ik heb het in mijn gebed verwoord. Doe je mond dan maar wijd open en dan zal ik hem vervullen. Oh, dan worden zijn woorden voor ons tot een spijs van ons hart. Nou, dit is een vrede die alle verstand te boven gaat. Hij is onze vrede. Hij maakt onze vrede uit, want dat wil dat zeggen. En daar krijgen we nu alleen maar deel aan, op de wijze van het geloof. Kijk, dat is ook voor de discipelen nodig om te geloven, anders hebben ze die vrede niet. En dat het God om de vrede te doen is, dat is bij zijn geboorte al zo ruimschoots geproclameerd. Dan wordt dat kind Jezus in de kribbe neergelegd in Bethlehem. U kent de geschiedenis allemaal. En dan komen menigte van hemelse heerlegers om het uit te roepen. Ere zij God in de hoogste hemel. Dat allereerst. Wat is wat dat is een kind daar neerlegt. En dan. Vrede op haar. In de mensen een welbehaag. Dat is die vrede. Daar zingen de engelen al van. En dat lied wordt overgenomen door de mensen. Denk maar aan Zacharia. En die als zijn mond losgemaakt wordt gaat zingen. Op het vredepad hun voeten richt. En Simeon, die de vertroosting in Jeruzalem verwacht. Wat zingt hij als hij eenmaal dat kind in de armen gedrukt krijgt? Het is wat als je dat zo uit de hand van de Heer ontvangt. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, daar hebt u het. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is nu de zaligheid die de kerk heeft in hun zaligmaker, Jezus Christus. Maar, zeg ik, het moet wel geloofd worden. Kijk, we kunnen vanavond allemaal luisteren. En dat is ook de bedoeling. Het geloof is uit het gehoor. Maar het is ook de bedoeling dat het geloofd wordt. Daartoe wordt het gepredikt. Het doel van de prediking is zondaren tot geloof en bekering te brengen. Laat dat duidelijk zijn. En dan wordt de vrede ontvangen. Met de Heer. Maar dat geloof is er bij deze discipelen niet. Johannes die zegt dat hier niet. Maar Lucas, die deze situatie ook omschrijft, die zegt dat er in eerste instantie vrees is en verschrikking. Het is zelfs zo dat ze denken. En dat is geen geloof geweest, maar bijgeloof notabene. Ze denken dat ze een spook zien. Een geest. Nee, zegt Jezus, ik ben geen spook. Ik ben geen spook. Een geest heeft geen vlees en benen gelijk gezien dat ik heb. En geef me dan maar wat te eten, wat brood en wat honingraat. Dan zul je zien dat ik gewoon een menselijk lichaam heb. Dus geen geloof. Nou, Johannes die zegt hier, doordat hij gaat spreken over het tonen van de littekenen, ook met zoveel woorden natuurlijk, dat ze het niet geloofden, want anders zou Jezus dat niet hoeven doen. Als ze onmiddellijk waren gevallen voor zijn komst. Oh, dan was dat alles niet nodig geweest, maar hij ziet het. Daar is geen ruimte voor zijn komst. En dan, dat ligt meest voor de hand, omdat hij eerst zijn handen toont. En dat doet hij. Kijk nou eens. En dan toont hij hun, zo lezen we hier de littekenen. Als bewijs dat hij het is die aan het kruis genageld is geweest. En die litteken, dat betekent dat die wonden zijn genezen. En dan, en toch heel bijzonder om dat te lezen. Dan ontbloot hij kennelijk, want het tonen van de hand is nog niet genoeg. Dan toont hij hun, hij ontbloot zijn zij. Kijk nou eens. Dat litteken dat ze daar zien, dat is de plaats waar de speer van de Romeinse soldaat ingestoken werd, weet u. Jezus was al eerder gestorven als die andere kwaaddoeners. En die werden met een mokere hamer de botten gebroken, omdat zij van het kruis gehaald konden worden voor de Sabbat. Maar als ze bij Jezus komen, dan is die al gestorven. En vandaar dat hij een speer in die zijde steekt, en dan lezen we, er stond, kwam er bloed en water uit, en dat was voor die soldaat het bewijs dat hij daadwerkelijk gestorven was. Nou, die speerstoot, dat mag duidelijk zijn van die Romeinse soldaat, stond symbool voor de macht van het brute geweld waarmee dat Joodse volk ook onderdrukt werd in die tijd. En dat is de macht waarmee alle machthebbers der wereld zich alle eeuwen door al hebben gemanifesteerd. Toen met speren en met zwaarden. En nu met bommen en granaat, met bomgordels en kalasnikovs. Maar voor de kerk, voor het kind van God, blijkt nou het litteken van de speer. Het litteken van het dodelijk geweld, mag ik het zo noemen. Het bewijst zijn dat Jezus leeft. Ja, meer nog. Hij heeft, doordat hij zijn zijde heeft laten doorboren, zijn zijde geopend tot een schuilplaats voor zijn kerk, voor zijn kind, voor zijn bruid. Bedenk het, er kwam bloed en water uit. Bloed dat staat voor de verzoening. Water dat staat voor de reiniging. Bloed ter verzoening van onze zonden. Water tot reiniging van ons leven. Rechtvaardiging om het theologisch te duiden en heiliging. Kortom, die geopende zijde is een plaats voor zondaar om te schuilen, om bij hem te zijn, om geborgen te zijn, om veilig te zijn. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Ik herinner mij een oud kind van God in Dordrecht.
Een vrouw die zelfs ouder was dan 90 jaar. En goed van de Heere mocht spreken. Ik ging daar wel eens als predikant naartoe. Om zelf inspiratie op te doen. En ik herinner me als de dag van gisteren. Toen ik vroeg aan haar, hoe maakt u het? Ze tegen me zei, dominee. Ik mag als een duifje schuilen. In de geopende zijde van mijn Heere en mijn zaligmaker. Veiliger schuilplaats is er niet. In de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, die zal vernacht. In de schaduw des Almachtigen, maar er is nog meer met dat teken aan de hand. Want die tekenen in de handen en in de zijde van Jezus zien ook op uw en mijn zon. Hij is om onze overtredingen verwond. Daar ligt u in mijn schuld. Oh, en wat is dat bijzonder als je daar een oog voor krijgt. Want nu is het waar geworden, de straf die ons tevreden aanbrengt. Vrede, zei u lieden, was op hem. En kijk eens naar die littekens. Die wonden zijn genezen. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Oh, en die genezing is zo volkomen, dat als hij straks naar de hemel gaat, hij met die littekenen naar huis gaat. Oh, heerlijk, niet waar? Dat ziet nou op die volkomen genoegdoening. Dat ziet op die volkomen verzoening. Dat deze tekenen meegaan in heerlijkheid. En nu volgt de reactie van de discipelen. Oh, wat heerlijk om dat nu te lezen. Ik heb het als kerntekst genomen. Omdat ik het zo bijzonder vind om dat te lezen. De discipelen dan nu werden verblijd toen ze de Heere zagen. Ziet u hoe nu die bewijsstukken voor hen bewijsstukken zijn ten leven. We gaan er straks van zingen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. De aanblik van zijn handen en van zijn zijde hebben hun ogen voor hun Heere geopend. En daarmee ook hun hart. En nu is daar de blijdschap. Nu mag er gebeuren wat Jesaja al heeft geprofeteerd. Dat hij geeft sieraad voor as. En vreugde olie voor treurigheid. En het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Jezus had het ook al geprofeteerd. Hij heeft dat woordelijk allemaal verzegd. Ik zal het u voorlezen. Een kleine tijd. Alles voor zijn bitter lijden en sterven. Hè? Een kleine tijd en ge zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en ge zult mij zien. Voorwaar zeg ik u dat gij zult schreien en klagelijk wenen. Maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden, hoort u het? Dat gebeurt hier. De discipelen dan werden verblijd toen ze de Heere zagen. En u kent hun droefheid. Ze waren ontroostbaar. Gij dan hebt nu wel droefheid. Maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden. En dan die heerlijke belofte. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Deze blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. O heerlijk. Hij zegt het nu opnieuw, staat er in de tekst. Ja, nou kan het lijden, denkt u ook niet? U was de Heer Jezus bij wijze van spreken al vooruit.
Vrede zij u. Nu schenkt hij door die woorden opnieuw uit te spreken. Nu er plaats is voor de kracht van dit woord. Nu zegt hij het nog een keer. Vrede zij u. Mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. En nou, deze vrede die ze nu in Christus mogen ontvangen. Blijkt nu de grondslag te zijn van de zendingsopdracht die zij van de Heer Jezus gaan ontvangen. Deze woorden, vrede zij u, is de aanzet opdat ze straks zullen heen gaan in vrede. Oh, dat is nou ook precies wat de Heer met u en mij voor heeft. Dat wij heen gaan in vrede straks. Dat krijgt u ook te horen. Ach, u hoort het iedere zondag. Maar misschien hoort u het nu voor het eerst. Zo kan het toch zijn. Want wij zijn horende doof en ziende blind. Dat is erg, maar het is wel zo. Maar kijk, als dat woord nou gaat leven vanavond. Dan zeg je, oh, wat gaat er dan gebeuren nou dit? Voordat u naar huis gaat, ga ik het volgende tegen u zeggen. Gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. En dan krijgt u de zegen mee van de drieënige God. In die vrede mag u naar huis gaan, om vanuit deze vrede te leven. Met God. Maar dan ook om vanuit die vrede onze naaste tot zegen te zijn. Niet achter gesloten deuren blijven zitten. Het was natuurlijk bijzonder om hier zo met z'n tienen samen met Jezus te verkeren. Maar Jezus zal straks uit het gezichtsveld verdwijnen. Maar dan hebben ze deze opdracht van hem meegekregen. Want, zegt hij dan, gelijk mij de Vader gezonden heeft, zend ik u. O, bedenk het, de Heer Jezus is niet in de hemel gebleven. Omdat het zo goed was bij vader thuis. Nee, hij ging naar deze aarde. Naar die vervloekte wereld. Een wereld waarvan de schrift zegt dat ze in het boze ligt. Daar ging hij naartoe. Zie ik, kom, o God, om uw wil te doen. Mijn ziel u opgedragen. Wil u alleen behagen. Mijn liefde. En hij verbrandt. Zo is het gegaan. En dat nu is de zending waarmee zijn discipelen de wereld inzendt. Want gelijkerwijs mij de Vader gezond heeft, zend ik ook u. Denk eens aan Jesaja 61. Jezus spreekt daarover in de synagoge van Nazareth, de plaats waar hij heel zijn leven gewoond heeft tot zijn 30ste jaar. De geest des Heren is op mij. Dat is op hem, op de Heer Jezus. Omdat de Heer mij gezalfd heeft. Hij is de Messias, de gezalfde. Om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. En dan komt het. Hij heeft mij gezonden. Om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondenen opening der gevangenis. Oud Testament is al van die zending van de Vader. Gesproken. En als Jezus dan zelf komt, en ik heb er een paar teksten opgezocht, want het staat er vol van, dat hij gezonden is door de Vader. We hebben hem staan in Johannes 3. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dus daartoe zendt hij ook nu zijn dienaar. En niet om de wereld te oordelen. Maar omdat die wereld behouden zal worden. Wij prediken u het behoud in Christus. En ook het behoud. Of de ondergang buiten Christus. Dat zullen we zo nog horen. En dan ook, ik ben uit de hemel neergedaald, niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil des vaders die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de vader die mij gezonden heeft, dat een ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dag. En dan nu, zoals de vader mij gezonden heeft, zend ik u. En dan gebeurt er iets bijzonders. We lezen dan, en als hij dit gezegd had, blies hij op hen. Hij die dus zelf gezalfd is met de geest des Heren, die blaast nu zijn geest op hen. U moet weten dat het woord geest en wind en adem in de Bijbel één en hetzelfde woord is, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Nou, nu blaast hij dus de Heilige Geest op zijn discipelen. Dit alles in een besloten kring, achter gesloten deuren. Nu geldt het alleen deze 10 mensen. Alhoewel, naar mijn overtuiging, Thomas die geest ook ontvangen heeft. Hier zie je, als het ware, dit moment wordt wel Klein Pinksteren genoemd, hoe hier Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dat gebeurt hier. Maar we weten wat hier nou in besloten kring gebeurt. Oh, dat zal straks in alle grootsheid op de Pinksterdag zich manifesteren. Dan is het niet alleen een kwestie van blazen met de adem. Maar dan is daar het geluid als van een geweldig gedreven wind. En tongen als van vuur. Ach, en dan zullen er duizenden tot geloof en bekering komen. Eerst 3000, dan 2000. En dan is Lucas de tel kwijt. Dan spreekt hij over menigten. En nu gebiedt hier Jezus zijn discipelen om die geest te ontvangen. Het is een gebiedende wijs. Ontvangt de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat zij daardoor de bekwaamheid krijgen en de volmacht om de opdracht die Jezus nu gaat geven te kunnen volbrengen. Want het is nogal wat Jezus nu zegt. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij iemand zonde toerekent, blijven hem toegerekend. Dat is nogal wat. U merkt wel dat hier de discipelen de sleutelmacht krijgen die hij ze al gegeven had. Maar nu de geest om dat daadwerkelijk in praktijk te kunnen brengen. Dat gebeurde, die sleutelmacht ontvangen, ter gelegenheid van de belijdenis die Petrus uitsprak. Iedereen had zo zijn eigen visie op Jezus. De een zei dit en de ander zei dat. Maar dan vraagt Jezus aan zijn discipel: maar gij, wie zegt gij nou dat ik ben? En dan mag Petrus namens die discipelkring antwoorden: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus: op deze Petra, dat betekent rots, op deze belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. Hij bouwt zijn gemeente, let erop. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En dan zegt Jezus erbij: en ik zal u geven, nou dat gebeurt hier, de sleutelen van het hemelrijk. En zo wat gij binden zult op deze aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op deze aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En hier krijgt dus dat woord zijn praktische invulling. Ze worden geroepen om te prediken vergeving en oordeel. We hebben Johannes 12 gelezen. En daarin staat onder andere dit: en indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben. Gemeente, zo hebben we te luisteren. Echt waar hoor. Het zijn woorden van Jezus. Ik spreek ze alleen maar na. Ik doe niet meer dan dat. Indien iemand mijn woorden, zegt Jezus, gehoord en niet geloofd zal hebben. Ik oordeel hem niet, zegt Jezus. Want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen. Maar ik ben gekomen opdat ik de wereld zalig maken. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, die heeft die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen de laatste dag. Dus de woorden die we horen, zullen ons oordelen de laatste dag. En de bedoeling van Jezus' woorden is dat we zalig worden. Dat zegt hij hier zelf. Maar zegt hij, die mij verwerpt. Oh ja, dat is de geweldige ernst van deze evangeliebediening, toen en nu. Want luister wat hij zegt. Eigen woorden van Jezus. Wie u hoort. Wie dus de discipelen hoort. Wie de gezanten van Christus wegen hoort. Toen en nu. Wie u hoort. Die hoort mij. En wie mij hoort. Die hoort degene die mij gezonden heeft. Zo hebben we dus dat woord te horen. Als de eigen woorden van Christus en daarin de eigen woorden van God zelf. En dan, ik durf het haast niet te zeggen. Wie u verwerpt, dus wie de woorden van zijn gezanten verwerpt, die verwerpt mij. En die mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. En verwerpen wil hier zeggen, geen boodschap hebben aan de woorden van Christus. Je legt ze gewoon terzijde. Hij heeft ze wel gezegd, maar kan mij wat schelen? We zullen wel zien waar het schip strandt. O, realiseer je wat Jezus daarvan zegt. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. U begrijpt wel, dan blijft er alleen maar oordeel over. Eeuwig zielsverderf. En dat terwijl hij juist gekomen is, niet om ons te verderven, maar om ons te behouden. O, voel je nou de geweldige spanning. Dit is een boog die zo gespannen staat. Die pijl die wil ons alleen maar raken, tot ons eeuwig behoud. Denk aan Psalm 103. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Die van het verderf ons leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartig in uw kronen. Die in de nood uw redder is geweest. Hij vergeeft menigvuldiglijk. Kinderen leren allemaal vermenigvuldigen op school. Nou, je weet hoe hard dat gaat. Prachtig om dat te bedenken. Als daar staat dat God menigvuldig vergeeft. Petrus die vroeg aan de Heer Jezus. Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen? En ik hem vergeven tot 7 maal? Nou, dat was natuurlijk al heel wat. En dan zegt Jezus. Ik zeg u niet 7 maal, maar 70 maal 7 maal. 490 keer, dat wil zeggen, oneindig. Hij vergeeft menigvuldig. Denk maar om Psalm 130. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. En dat de Heer Jezus de zonde ernstig neemt, blijkt natuurlijk wel dat hij hier na zijn opstanding, terwijl de zonden zijn weggedaan op de kruis over Golgotha. Terwijl hij hier bij zijn discipelen over zonde spreekt. Wie u de zonde vergeeft, die zullen vergeven zijn. En wie ze gehouden worden, die blijven ze gehouden. Ja, waarom? Nou, Jezus weet dat zij gezonden worden in een door en door zondige wereld. Maar, wat heeft hij gezegd? Ga dan heen in de hele wereld. En predik het evangelie aan alle creaturen. Oh, dat is wat hij wil. En zo hebben we dat woord ook vanavond te horen. Hij spreekt hier weer over zonde met het oog op de vergeving in de eerste plaats. Maar wie u verwerpt, die verwerpt mij. En die mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Nu geschiet het door woord en geest. Jezus die blaast hier op hen om hen die geest mede te delen. En zo doet de Heer het nog. Ja, dat hebben we misschien niet in de gaten, maar het gebeurt wel. Hoe komt het dat ik spreken kan? Heb je dat wel eens gerealiseerd? Hoe komt het nou dat ik spreken kan? Wel, wij kunnen spreken omdat God ons adem geeft. De woorden die gesproken worden, die worden gedragen op onze adem. Als ik weinig adem geef, dan hoort u mij bijna niet. Maar als ik veel adem geef, dan hoort u mij tot in de verste hoek. Nou, dat is nou wat Jezus bedoelt. Roep uit de keel, houd niet in. Klim op een hoge berg. Zo hebben we dat evangelie te verkondigen. Met alle kracht die in ons is. Opdat op de adem, de geest, dat woord, bij u, bij jou en bij mij zal brengen. Zijn kracht zal doen, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat is nu precies waar het op aankomt, ook vanavond, om die woorden te horen en te geloven. Dat is waartoe de Heilige Geest die woorden laat uitgaan. O, u hebt wel gemerkt dat dat woord, dat zegt Jezus, dat woord zal onszelf oordelen de laatste dagen. Maar ondertussen hebt u ook gemerkt dat in de verkondiging van het evangelie naar de belofte van Christus, dat woord diende als een sleutelmacht. Kijk maar naar onze tekst, als u iemand zonde vergeeft, dan worden ze hem vergeven. Kijk, die woorden van vergeving zijn ons gepreekt en niet met mate. Dat durven we toch gerust te zeggen vanavond. Daar kan niemand in Amsterdam zeggen van, ik ben niet aangesproken geworden vanavond. Het was niet voor mij. Dat kan niemand zeggen. Oh, we hebben de sleutelmacht gehanteerd. De deur is wagenwijd opengezet. Christus als de deur. En wie door mij ingaat, die zal behouden worden. Maar we hebben ook gehoord wie u verwerpt, die verwerpt mij. O, dan wordt de deur gesloten in de prediking. Zolang wij in ongeloof de woorden van Christus van ons afwerpen als niet ter zake doende. O, hedendam. Zo gij zijn stemmen hoort, u hoort hem toch. Woorden gedragen door de adem van de geest. Geloof zijn heil. En troostrijk woord. De deur gaat wagenwijd open. En nou gaat die dicht. Verhard u niet. En weer gaat die open. Maar laat u leiden. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 3, het vierde vers. En bij het naspel, na het zingen van deze psalm, zal de collecte worden gehouden. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. De Heere zegen u en uw gaven. Psalm 3, vers 4. Thank you.
Laat ons danken en bidden. Heere, wat een arbeid hebt u aan ons ten koste willen leggen vanavond. U hebt een dringend appel gedaan op ons aller hart en leven. Om uw woord te ontvangen voor wat ze waarlijk zijn. Woorden van u. Want wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort degene die mij gezonden heeft. U prijst de Thessalonicenzen, omdat ze dat woord ontvangen hebben voor wat het waarlijk is. Gods woord. En laat ons zo naar huis gaan met die woorden van eeuwig leven. En dat voor de grootste der zondaar, vanwege dat volbrachte werk van uw Heer Jezus Christus, dat volkomen heilswerk, waar niets meer bij hoeft en waar niets meer bij kan. Door die ene offerand hebt u allen volmaakt, die door het geloof tot u komen. O God, wees ons arme zondaren genadig. O bewaar er ons voor dat we dat woord zouden verwerpen. We hebben van de ernst gehoord. En dat het mogelijk is, ook daar weten we van. Want hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Daar staat of valt het mee. Heren, wij danken u voor de ongestoorde dienst. Voor de aandacht ook die er mocht zijn. Vergeef het tekort wat er is geweest in spreken en in luisteren. We mogen voorbeden doen. Voor de nood in deze wereld waar oorlog is. Waar de ene aardbeving na de andere zich opvolgt. Ook vandaag hoorden we weer van een vreselijke aardbeving in Ecuador. Na de aardbevingen in Japan. Ook weer vele doden gevallen, ernstig gewonden. Ach, wat een nood en zorg. Het zijn allen tekenen van uw komst. O, maar laat het ons gelden. Uw komst is het alleen die ons heilvol maakt. O, dat onze lampen brandende mogen zijn en olie in de vaten. Opdat uw komst ons niet zal verrassen. Wij bidden u voor allen die lijden in deze wereld. Door de rampen en oorlogsgeweld. We denken aan alle vluchtelingen. Die op drift zijn geraakt door de vreselijke dingen die er gebeuren. O, wil alle vluchtelingen die vluchten voor hun leven een schuilplaats zijn. Wij denken aan uw kerk. Wereldwijd. Alle zendingsarbeid, we hebben ervan gehoord hoe u uw kerk zelf begiftigd hebt met die opdracht. Door de geest op haar te blazen. We bidden u voor alle zendingswerkers. Alle evangelisten. Maar ook voor de plaatselijke gemeente. Gemeente die herderloos is op dit ogenblik. Wil het beroepingswerk zegenen dat de man van uw raad hier een plaatsje mag krijgen op uw tijd. Heren, mogen ook in dit alles onze ogen op u slaan, van wie alleen onze hulp kan komen, zo ook ten aanzien van het synode werk deze week in de kerk. O, als wij zien op ons mensen wat wij van uw kerk gemaakt hebben in de loop der eeuwen, dan is er geen enkele verwachting, maar dwars door alles heen hebt u het betoond. Dat u een waarmaker van uw woord bent, dat ondanks ons het zo is, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. U bent niet alleen degene die uw kerk roept,
maar haar ook onderhoudt en beschermt en nog steeds doorgaat met het uitbreiden van uw gemeente. Miljoenen zijn er inmiddels al thuisgehaald en u gaat voort totdat de laatste is toegebracht. Mogen er allen toe behoren, heren. Dat hebt u toch ook vanavond weer doen horen, dat dat de bedoeling is geweest van de bediening der verzoening. Dank voor wat u gaf. Breng ons allen veilig thuis en geef ons nog een gezegende zondagavond. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. De slotzang is Psalm 30, het 8e vers. U weet al wat u te wachten staat nu. Gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.